en zusters en gasten in ons midden. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is al meerdere keren gezegd, het is heerlijk dat we samen mogen komen en mogen weten dat Jezus leeft en dat Hij is opgestaan. En daar willen we ook deze morgen met elkaar over nadenken. Ik wil vandaag niet over de Timotheusbrief spreken. Daar wil ik de volgende keer met jullie mee verder gaan, waar we mee bezig waren. Maar ik wil vandaag met jullie spreken over 1 Korinthe 15. En daar wil ik met jullie een paar versen uit gaan lezen. 1 Korinthe 15 wil ik met jullie lezen, vers 1 tot en met 8. En dan weer vanaf vers 16 tot en met vers 23. En ik heb er boven gezet, de opstanding heeft ontzondiging als gevolg. Dus de opstanding heeft ontzondiging als gevolg. 1 Korinthe 15 vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, aan Petrus, en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdige geborene. Vers 16. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij allen voor dit leven op Christus, of als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En wil ik ook vers 34 er nog bij lezen. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Tot zover. Paulus die schrijft hier aan de Korintiërs deze brief. En hij snijdt hier een nieuw gedeelte aan in 1 Korinthe 15. En hij zegt, verder maak ik u bekend. Er komt dus een nieuw iets wat hij hun bekend gaat maken. En hij gaat het hier over de bestrijding van een opkomende dwaalleer. En wat was die opkomende dwaalleer? Dat lezen we in 1 Korinthe 15 vers 12. Daar staat, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Dus er waren mensen tot geloof gekomen, mensen hadden zich bekeerd, hadden de Heer Jezus aanvaard, ze waren gedoopt, en toch gaat Paulus hierin opnieuw, dat er een nieuwe dwaalering probeert op de gemeente binnen te komen, dat men niet zou geloven in de lichamelijke opstanding van ons als gelovigen. En daar gaat Paulus tegenin, hij gaat dat bestrijden. Hij gaat de gemeente onderwijzen en dan begint hij in dat vers 1 te doen. Dan zegt hij, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik jullie verkondigd heb. Paulus had het evangelie verkondigd van de Heer Jezus. Dat mensen zich moesten bekeren, dat mensen de Heer Jezus nodig hadden voor hun zonde. En hij zegt dan ook dat jullie aangenomen hebben en waarin u ook staat. Dus blijkbaar ook vandaag de dag om ons heen. En ik heb dat ook vele malen gehoord in mijn eigen leven. Dat er heel veel mensen zijn die niet geloven dat je de Heer Jezus kunt aannemen als jouw redder. Het is waar dat wij onszelf niet kunnen redden. Er moest een redder komen vanuit de hemel. We waren hopeloos verloren. En alle die uit Adam geboren zijn, hebben allemaal deel aan de zonde van Adam. En ik leg dat wel eens uit met een heel simpel voorbeeld. Dat heb ik wel eens vaker gedaan. Als twee mensen aids hebben als ziekte en ze krijgen een kindje en dat kindje heeft ook aids, dan vraag ik altijd aan de mensen, gelovig of ongelovig, kan dat kindje daar wat aan doen? Nee, zegt iedereen. Elk weldenkend mens weet, daar kan dat kindje niks aan doen. Maar heeft het kindje een probleem? Ja, want het is ziek. Maar heeft het meegekregen van zijn ouders? Nou, zo zegt de Bijbel dat wij, ik kom als het ware uit mijn vader, uit onze opa, gaan we helemaal terug, gaan we naar het voorgeslacht, helemaal naar het begin, dat alle in Adam door zijn zonde hebben deel gekregen aan de zonde van Adam. En daarom ziet de wereld waarop wij leven eruit zoals hij eruit ziet. Ellende, dood, verderf, verdriet, pijn, moeite. Als je om je heen kijkt hoeveel je dat ook hoort, ook afgelopen week wat ik weer gezien heb en gehoord heb. Verschrikkelijk wat er gebeurt in mensenlevens. Echt heel triest. Maar dat is allemaal het gevolg van de zonde van Adam. Maar daar bleef het niet bij, want er is er één die niet uit Adam is geboren. Dat is de Heer Jezus. Die is geboren in de maagd Maria. Daar is geen man aan te pas gekomen. En daarom is ook Jezus de enige mens die door deze wereld gewandeld heeft, die niet de zonde mee heeft gekregen van Adam, maar die uit God geboren is in de maagd Maria. En Jezus heeft nooit gezondigd. Hij was de perfecte, volmaakte Godmens. En dat heeft hij ook bewezen hier op aarde. En deze Jezus, die gestorven is, die opgestaan is, de dood heeft overwonnen, had Paulus gepredikt. En Paulus predikte dat en hij zegt ook tegen hen, jullie moeten dat aannemen, jullie moeten de Zoon, niet Paulus, maar wel dat evangelie wat hij verkondigde, is een oproep van Gods woord dat wij Christus moeten aannemen als onze verlosser. Hij zegt dat ook heel mooi in 1 Thessalonicenzen 2, dat hoef je niet op te zoeken. Daar zegt hij ook vers 13 tegen de Thessalonicenzen, daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte woord, dat Paulus predikte samen met zijn medebroeders, van God hebt ontvangen, dus het kwam van God, door de mond van Paulus, het ook aangenomen hebt. Ze hadden het aanvaard dat Jezus stierf voor hun zonde. Niet als een mensenwoord, voor je kan makkelijk praten dat je dat moet doen. Nee, maar zoals het werkelijk is als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dat is ook van belang. Aannemen betekent eenvoudig dat jij je vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus die voor ons stierf aan het kruis van Golgotha. Christus heeft de zonde betaald. En hier komt ook, zomaar komt dat terug, dat we Christus moeten aannemen. Dat zegt ook Paulus. Hij gaat dus de verdediging aan tegen de dwaaleringen. En dan gaat hij het fundament gaat hij aanhalen. Ik heb jullie het evangelie verkondigd. Jullie hebben het aangenomen waarin jullie ook staan. Dus blijkbaar, als het gaat over staan, als het over vaststaan, hij zegt het ook in de Galaten 5 vers 1. Sta dan vast waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dat dan vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Het gaat om vaststaan op de rots die niet wankelt. Wij kunnen nog wankelen, maar de rots Christus wankelt niet. En daarom zegt hij ook, jullie staan erop. Maar toch probeerden daar op listige wijze, ook door jonggelovigen, dat daar die dwaalering probeerde binnen te komen. Dat kwam uiteindelijk vanuit de Griekse filosofie, de wereldse wijsheid, die veel meer aandacht hadden voor de geest, de menselijke geest, dan aandacht hadden voor hun lichaam. Zelfs zo erg dat ze zelfs hun lichaam als het ware verwaarloosden, omdat dat ze daardoor zelfs nog dachten iets te zijn voor de Heere God. Nee, zegt Paulus, zeker ons lichaam doet er ook toe. Sterker nog, in 2 Korinthe 5 vers 10 staat, voor de gelovigen die de Heer Jezus hebben aangenomen zelfs, dat wij straks voor verantwoording moeten afleggen wat wij door middel van ons lichaam hebben gedaan. Dus wij kunnen niet zomaar, dit lichaam is een tempel van God. Wij kunnen niet zomaar doen wat wij er zelf mee willen. En daarom is het nodig dat wij het woord bestuderen en begrijpen Gods plan, Gods wil, dat ons leven, ook ons lichaam, hem toegewijd is. Dat vraagt God van ons. Om ons volkomen aan hem toe te wijden. In het geloof. En dan zegt hij vers 2, zegt Paulus, waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt. Dus blijkbaar kun je goed beginnen, maar het halverwege loslaten. Paulus zegt heel duidelijk, als je Christus hebt aangenomen en je staat erop vast, inderdaad, dan word je door zalig. En hier doelt hij eigenlijk op de eeuwige zaligheid straks, waar we met hem mogen zijn. Maar hij zegt wel, je moet het vasthouden tot het einde. Tot aan de dood. Dus blijkbaar zijn er ook vandaag vijanden die proberen nadat we Christus hebben aangenomen, getuigd hebben van zijn vrede, en dan komt er weer zo'n deken waar we vanmorgen van hebben gehoord. Wat heb jij aan dat geloof? Zit het wel goed met jou? Of als je gestruikeld bent, dat je denkt van, is het allemaal wel echt geweest? Er zijn vijanden, geestelijke vijanden, die proberen ons aan te vallen en altijd als doel ons af te houden van Christus. Om niet meer in die vrijheid te staan. Daar is de boze op uit. Maar Paulus zegt nee. Hij zegt je moet vasthouden tot het einde. En dat is ook onze opdracht om elkaar te helpen om het woord van God, Jezus, als voortdurend voor ogen te houden. Dat we hem vasthouden die voor ons inderdaad stierf aan het kruis van Golgotha. Hij heeft de prijs betaald. En God vraagt van mij één ding. Dat is me daar elke dag aan over te geven. En vanuit te leven. Vast te houden. Dus houd vast wat u hebt. Laat het niet roven. Dat kan dus blijkbaar wel. Maar als ik dan weet dat er een vijand is die probeert in te breken in mijn huis, dan ga ik niet slapen. Als ik weet dat die komt. Nou, vaak gebeurt dat natuurlijk zo niet. Maar het moet waakzaam zijn. Maar als ik nou weet dat die vijand komt, dan ga ik toch niet slapen. Dan ben ik wakker. Dan ben ik nuchter. En dan wil ik weten waarin de vijand kan komen. Maar mij kan niks gebeuren. Want ik houd de wacht. Zo zegt Paulus ook eigenlijk. Ook vandaag de dag. We mogen vertrouwen op Jezus. Die ons daarin wil helpen. Maar wel dat we wakker zijn. Dat we nuchter zijn. Dat er een boze is. Met al zijn demonen. Een geestelijke strijd. Om uiteindelijk ons af te houden van die vastheid. Die zekerheid. Die werkelijk is in de Heer Jezus Christus. Tenzij, zegt hij, dat u tevergeefs geloofd hebt. En daar doelt hij eigenlijk op die dwaalleringen, die dat niet geloofden in de opstanding der doden. Want als Jezus niet zou opgestaan zijn, ja, dan is eigenlijk het hele evangelie. Kun je dan eigenlijk, daar heb je niks aan. Dat zullen we straks ook nog eens zien. Maar uiteindelijk mogen wij door het geloof weten dat Christus ons voor is gegaan. En wat gaat hij dan zeggen? Nou gaat hij, in vers 3 gaat hij het hebben over de inhoud van het geloof. Dan gaat hij het evangelie nog een keer aanhalen. Dan zegt hij in vers 3, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Paulus had het ontvangen. We kennen allemaal het bekende verhaal. Toen hij onderweg was naar Damascus, had er een stem komen uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij vervolgde Christus. Daar zie je de eenheid van de gemeente en het hoofd. Want hij zegt niet je vervolgt de gemeente. Nee, Jezus, die stem uit de hemel, die zegt je vervolgt mij. Omdat hij zijn kinderen vervolgde. En daar kwam de ommekeer van Paulus. Hij had het zelf niet gezocht. God had hem opgezocht. En zo is het ook vandaag de dag. Als we Christus mogen kennen. Ik heb hem niet gezocht. Maar het is het woord wat mij overtuigde door Gods geest. Wat ging zoeken en wie zoekt zal vinden. En dat is de heerlijkheid ook in het leven van Paulus geweest. God zocht hem eerst. En dat wat hij ontvangen had, had hij overgeleverd aan de Corinthiërs. En wat zeg je dan? Wat had hij overgeleverd? Het fundament van de opstanding, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. Jezus moest sterven aan het kruis van Golgotha. Want God had gezegd, als je zijn gebod overtreedt, zul je de dood sterven. En we weten het. Adam en Eva is daarmee begonnen. Zij hebben uiteindelijk van die boom gegeten, van kennis van goed en kwaad. Daar hadden ze niet van mogen eten. En ze kwam uiteindelijk van de scheiding tussen God en de mens. En ze stierven niet gelijk. Dus dat wil zeggen, geestelijk was er geen contact meer met God. En als eind, en aan het einde ook nog lichamelijke dood. Ze zouden ook nog gaan sterven. En ook wij allemaal zullen eenmaal dit lichaam gaan sterven. Maar er is hoop, want we krijgen een nieuw lichaam. Maar Paulus zegt, Christus moest sterven voor onze zonden. En als je daarover nadenkt, dat wat Jezus gedaan heeft, inderdaad is het ook hier bij het kindermoment al naar voren gehaald, die gruwelijke kruisring, die marteldood die Jezus heeft ondergaan, terwijl hij geen zonde had gedaan. Hij had geen erfzonde. Hij heeft nooit iets fouts gedaan. Hij was alleen maar om de mensen te zegenen. Hij heeft mensen genezen, hij heeft mensen geholpen. Maar hij werd uiteindelijk gekruisigd. En voordat hij gekruisigd werd, werd hij gegeeseld. Hij is gegeeseld, zijn rug is opengereten. Het is echt verschrikkelijk als je leest hoe dat in die tijd ging. Een wreed marteltuigwerk werd gebruikt voor de Zoon van God. Voor uw en mijn zonde, dat Jezus stierf. Hij werd gegeeseld. En nadat hij gegeeseld werd, werd uiteindelijk, als je erover nadenkt, heel je rug open ligt en je bloed gaat stollen, werd hij aan die paal gehangen. Hè? Aan zo'n, was er, vroeger in de tijd van de Romeinen werd je neergelegd en werd je aan een dwarsbalk. Dan werd je daar eerst aan vastgespijkerd. He, die nagels die gingen zo hier door half door je polsen handen heen. En ik had het opgezocht, dat heet de mediane zenuw, waar die doorheen geslagen werd. En die mediane zenuw, die zorgde voor durende brandende pijn in je handen. Dat is gedaan met Jezus voor u en mij. Jezus stierf van het kruis. Hij werd daar genageld en hij deed het vrijwillig. Vrijwillig gaf hij zijn leven voor onze zonde. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En dan werd hij daar neergelegd. En dan werd hij aan die dwarsbalk, werd hij vastgespijkerd. En dan tilden ze met elkaar, deelden ze die dwarsbalk op. En dan stond die ruwhouten paal stond daar al. En er stond een pen bovenop en daarboven op die pen werd aan die dwarsbalk gehangen. En later werden zijn voeten aan die paal ook doorboord met spijkers. Vastgeslagen aan een ruwhouten kruis, ruwhouten paal. En wat gebeurde er dan als je daaraan hing? En die vreselijke brandende pijn aan je handen. Dat je uiteindelijk in je voeten zat vast. Dat je dan snakte naar adem. Maar je hing, maar elke keer weer, als je dan als het ware naar beneden hing, dan ging je als het ware, je stikte bijna. En dan wilde je heel graag ademhalen, dus wat moest je dan doen? Dan moest je aan die spijkers trekken en je voet omhoog duwen, terwijl die spijkers daar doorheen zaten, om te adem te kunnen halen. En wat gebeurde er dan met je rug die tegen die ruwhouten paal aan stond? Je rug die helemaal open gereten was, die werd daar geschuurd langs de ruwhouten paal. Dat is een vreselijke, langzame marteldood. Maar dat was nog niet eens het ergste. De grootste angst die Jezus heeft geleden in Gethsemane. En bloed heeft gezweten, druppels heeft gevloeid. Dat was de angst voor de toorn van God. Dat God zelf mens werd. En dat hij de toorn van God over uw en mijn zonde heeft gedragen aan het kruis. De angst om van God verlaten te worden. Toen hij riep aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het ultieme liefdesbewijs van God zelf is bewezen aan het kruis. Twee dingen werden daar bewezen. Gods toorn over de zonde. De toorn van God was op Jezus over al uw en mijn zonde. God kon de zonde niet meer aanzien. Hij kon Jezus zijn zoon niet meer aanzien. Want omdat onze zonden op hem werden gelegd, werd Jezus als het ware een schuldenaar gemaakt. Hij was niet schuldig, maar hij werd als een schuldenaar gemaakt. Voor onze zonde. En het tweede daaraan is, omdat Jezus volkomen die prijs heeft betaald. Enerzijds de toorn heeft gedragen, anderzijds zien we daar de ultieme liefde van Jezus. Dat hij dit vrijwillig deed voor jou en mij. Nou, ik denk dat hier niemand is die vrijwillig zijn leven wil geven voor zijn vijanden. Ja, misschien nog enkeling zijn er die dat doen voor hun naasten. Maar voor jouw vijand. Alle waren wij van nature, vanuit Adam, vijanden van God. En ook vandaag de dag, door de onwetendheid van mensen. Als je gaat evangeliseren, ja, ieder het zijne. Mensen hebben helemaal geen besef in van wie God is. En van de Bijbel. Het Gods woord. En Paulus spreekt hierover dat Jezus moest sterven voor onze zonde. En als je dan leest in Jesaja 53, want het is overeenkomstig de schriften is het gebeurd, zegt Paulus. Ze praten niet over, joh, jij gelooft dit, jij gelooft dat. Nee, Paulus gaat de feitelijke bewijzen aanhalen. Zullen we het evangeliseren zo? Wij mogen zeggen, joh, ja, iedereen zei er nee. Er is feitelijk bewijs dat Jezus gestorven is aan het kruis van Golgotha. En in Jesaja 53, daar staat, vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond. Toen moest het nog geschieden, dus het is geprofeteerd in de schriften. Dat is wat Paulus zegt. Overeenkomstig de schriften moest het gebeuren dat Jezus moest sterven aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, op de zoon. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Ten eerste plaats geestelijke genezing. Dat ik weer vrede mag hebben met God. Dat ik in het reine met God kom te staan. Dat ik weten mag dat het met mijn ziel goed is tussen mij en de Heere. Vers 8 staat het ook van Jesaja 53. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En als laatste vers 12. B. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Als je daar diep over nadenkt, dat je tot je door laat brengen, dat iemand die daar de marteldood sterft, en dan nog niet bezig is met zichzelf, dan nog bidt daar op zo'n moment, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Als wij ook na wedergeboorte, en ik zou liegen als ik dat niet zou kennen, dat je soms kan worstelen, wat vanmorgen al werd gezegd, al ga ik soms door een diep duister dal. Hoe snel zijn wij dan bezig met onszelf en verliezen het zicht op de Zoon. Maar dat we naar elkaar geroepen zijn om de levende niet bij jezelf te zoeken, bij de doden. Maar de levende te zoeken daar waar hij is. En dat wij daarin mogen delen. En dat we hem gaan danken voor wat hij heeft gedaan. En dat is ook wat Paulus zegt, het fundament moet je vasthouden. Dank u Jezus dat u stierf voor mijn zonde. Overeenkomstig de schriften. U heeft mijn zonde volkomen betaald. En daarom laat ik me eigenlijk niet meer opnieuw met een juk bevangen. Ik ben bevrijd. Ik heb mijn zonde beleden. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Ik heb mijn oude leven begraven in de doop. En ik ben opgestaan in een nieuw leven. Het opstandingsleven. Dat is het wonder vandaag de dag, lieve broeders en zusters. Dat niet de gekruisigde Christus in de wedergeboren kinderen van God woont. De opgestane Christus woont als de levende in ons. De gekruisigde, dat is een feit, dat is gebeurd. Maar het is de levende, de Heer Jezus, die ons wilt helpen om die oude aan het kruis te houden. Onze oude natuur, die is, mijn oude Jacco, die is gekruisigd. 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Maar de nieuwe is met hem opgestaan. En het vraagt geloof. Ja, moet ik dan? Ja, geloof in het evangelie. Ik kan je iets meer voorstellen dat Jezus daar hangt aan het kruis voor jouw zonde. En dan daar nog ons afvragen, heeft het ook voor mij gedaan? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat wordt aangevochten. Maar de Satan is verslagen aan het ruwe kruis. En hij vraagt eenvoudig voor jou te vertrouwen op de Heer Jezus, Christus alleen, die voor onze zonde stierf. En dat niet alleen. Want er staat in vers 4 dat hij begraven is. Dus hij is werkelijk gestorven, zegt Paulus. Hij is begraven. Want een levende ga je niet begraven. Hij is gestorven. En zo is het ook met de doop. Een levende begraaf je niet, die springlevend is in de zonde. Maar als ik ben gaan zien dat Jezus stierf voor mijn zonde, en ik beleid mijn zonde en ik neem Christus aan, dan ga ik mijn oude leven begraven in het graf, in het watergraf. Om vervolgens, zegt Paulus in Romeinen 6, ook weer op te staan. Opstaan om een nieuw leven te leven. Niet meer overeenkomstig het oude leven, maar om een nieuw leven te leven. Dat is wat Paulus leert. Hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag. Overeenkomstig de schriften, weer een feit. Dat lees je heel mooi ook in, ik heb het even opgezocht in Psalm 16 vers 10. Daar stond al geprofeteerd door David, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. God stond daarboven. En de ziel, hij zegt het ook zelf, ik geef u mijn ziel. Hè? De Jezus hangt daar aan het kruis. En dan geeft hij zijn ziel terug over aan de Vader. God had hem niet verlaten. Ja, die 3 uur dikke duisternis. Daar heeft hij 3 uur aan verlaten geweest van God. Wat was er alles heen? Had God daar een doel mee? Om jou en mijn zonde weg te nemen. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Er is geen kans voor kregen. Hij is gestorven, maar geen ontbinding. Want hij is opgestaan op de derde dag. En Jezus zelf heeft het geprofeteerd in Lucas 9 vers 22. Daar heeft hij het gezegd. Hij zei, de zoon des mensen moet veel lijden. Hebben we net iets van gehoord. En verworpen worden. Door de oudsten, overpriesters, door de schriftgeleerden. Zie je dat? Door wie werd hij verworpen? Door de oudsten, de ouderlingen, overpriesters, schriftgeleerden. En hij moest gedood en op de derde dag opgewekt worden. Ook vandaag de dag zo. Als wij het nieuwe leven willen leven, dan komt een religie op ons pad. Die probeert ons terug te dringen. Of ons het moeilijk te maken, ons te vervolgen. Altijd is daar hetzelfde. Het nieuwe leven wat vrij is, is vrij ook van religie. Een nieuw leven, relatie met God. Dat er liefde is in je hart tot God. Omdat hij zijn liefde heeft bewezen voor jou en mij. De volmaakte liefde van God drijft de vrees uit, zegt Johannes. 1 Johannes 4. De volmaakte liefde van God. Als we zien op één blik door de Heilige Geest op het kruis wat Jezus voor mij heeft gedaan, verdwijnt alles. Als sneeuw voor de zon. Jezus heeft zijn leven gegeven. En dan gaat Paulus verder. En dan gaat hij het bewijzen in al die versen die we gelezen hebben. Hij is aan Kefas verschenen. Vind ik bijzonder dat het apart staat. Aan Petrus. Petrus de man die hem zwaar had verloochend. Die mismoedig was geworden. Zijn meester, zijn heiland, waarvan hij zei, zal mij niet gebeuren. Die man die zo diep, zo diep gekrenkt was in zichzelf. Omdat hij moest ontdekken en moest herkennen. Ook ik kan het niet zonder Jezus. Hij had hem verloochend, hij moest herkennen. Dat hij niets kon zonder Jezus. Ook dat niet. En wat gebeurt er dan na de opstanding? Dat Jezus aan Kefas is verschenen. En wie weet hoe bijzondere ontmoeting dat geweest moet zijn. Dat Jezus hem persoonlijk opzoekt. Om hem in zijn eer te herstellen. Een nieuwe schepping te zijn. Dat is geweldig mooi. En hij is zelfs daarna verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Als je erover nadenkt, vandaag de dag zegt iedereen, ja, dat kun je niet bewijzen. We geloven wel allemaal in Napoleon, de hele wereld. Als we dit zien, hier 500 aan Kefas, aan de 12, zoveel getuigenissen aan de vrouwen. Zoveel getuigenissen, ook buiten de Bijbelse bronnen om, die ervan getuigen dat Jezus gekomen is naar deze wereld. Maar dat hij niet alleen aan het kruis heeft gehangen, maar ook begraven is en is opgestaan. Dus met andere woorden, wij hebben veel meer, zegt Paulus eigenlijk, veel meer bewijs dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan een klein beetje bewijs dat Napoleon zou geleefd hebben. Moet je eens over nadenken. Hoe groot is het getuigenis van Christus die opgestaan is uit de dood? Maar zijn vijand de duivel is het die de ogen van de ongelovigen verblindt, zegt 2 Korinther 4 vers 4. Hou daar eens rekening mee. De duivel is het die de ogen van de ongelovigen verblindt, opdat zij de heerlijkheid van Christus niet hun hart zou bestralen. De vijand. En als ik nog sta aan de kant van de vijand, dan roept Jezus je vandaag. Kom tot hem. De Heer Jezus. Zijn liefde nodigt ons voor ons allen. Dat we hem mogen leren kennen. Als onze verlosser. Als onze zaligmaker. En toen Jezus hing aan het kruis. We weten het hoe dat gegaan is. Dat kunnen we lezen in de evangelie. Dat de Heer Jezus was gestorven. Zijn scheenbenen die hoefden niet gebroken te worden. Want het gebeurde als je nog leefde en je hing nog aan het kruis. En je ademde nog een beetje. Voor zonsondergang moest je eraf gehaald worden. En dan werden je scheenbenen gebroken. Want wat gebeurde? Dan kon je jezelf niet meer opdrukken om nog adem te halen. Als je scheenbenen werden gebroken, dan was daar geen kracht meer. En stikte je. Maar Jezus was al gestorven. Zijn benen werden niet gebroken. Er was geprofeteerd dat geen been van hem gebroken zou worden. En dan wordt er een speer in de zijde van Jezus gestoken. En wat komt eruit? Bloed. En water. Bloed, het beeld van leven. Want als het bloed uit ons lichaam stroomt, stroomt het leven er ook uit. Als we nu geloven in dat bloed, krijgen we leven, krijgen we deel aan het leven van Jezus. En er was ook water. Ook alweer een beeld van reiniging. Dus als we deel krijgen aan de Heer Jezus Christus, heeft dat als gevolg dat we gereinigd worden van zonde en dat we ontzondigd worden. En Paulus haalt hier allerlei voorbeelden aan wie Jezus is verschenen, om duidelijk te maken wat het fundament is wat hij hun heeft geleerd, wat er met Jezus is gebeurd, om te bewijzen aan de schriften dat dit de Jezus is die hij gepredikt heeft. En zo is het ook voor ons nog een heel duidelijk, eigenlijk nog een groter bewijs vandaag de dag, als je Jezus zelf mag kennen. Wat is het kenmerk van een kind van God? Is dat hij breekt met de zonde. Als je de Heer Jezus aanvaardt, dan gaat hij zijn leven in ons leven. En dan ga je ontdekken dat er momenten gaan komen dat je niet meer mee kan doen met de zonde. Waar je vroeger geen kracht voor had. Ken je dat? Al het hopeloze gedoe om jezelf op te poetsen. Om jezelf op te knappen. Kun je mee stoppen. Je kunt nooit heilig worden zonder de Christus aan te nemen als jouw redder. En God vraagt vandaag niet van u en mij, van ons allemaal niet, een gevoel. God vraagt van ons geloof. Geloven wij dat Jezus werkelijk stierf voor onze zonden? Dan heeft dat een absoluut een duidelijke keus moet ik daarin maken. Kom tot Jezus, hij stierf ook voor u. Dat ik de Heer Jezus moet aannemen als mijn redder. Als mijn verlosser. Ik moet me omkeren, ik moet mij bekeren van zonden. Velen wachten met hun armen over elkaar. Dat God ooit eens zal overkomen. Paulus wachtte niet. Hij predikte naar de wereld. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wat gebeurde als hij het woord recht sneed? Kwam de vrucht. Dat deed Paulus niet. In het woord van God zit de kracht. Jezus is opgestaan uit de dood. Maar de dwalingen zeiden, wij zullen niet opstaan. Ze geloofden misschien nog wel dat Jezus zou opgestaan was uit de dood. Maar hun lichamelijke opstanding, nee. En wat zegt hij dan? In vers 16, daar zegt Paulus, immers als de doden niet opgewekt worden. Dat zijn de gelovigen. Als wij niet opgewekt worden, is dus Christus niet opgewekt. Het is alles zinloos. Hij gaat eigenlijk hier een heel rijtje aanhalen. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Heb ik geen enkele zin dat ik geloof in Christus? Als Jezus niet zou opgestaan zijn, dan kunnen we beter nu naar huis gaan. Dan is het klaar. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Heb ik geen enkele zin. Maar wat zegt hij? Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, vers 17. U bent dan nog in uw zonden. Wat bedoelt Paulus daarmee? Dat bedoelt Paulus, dan ben je nog in de macht onder de zonde. Toen ik tot geloof kwam, ontdekte ik, dat er een macht in mij sterker was dan mijn wil. Ken je dat? Je weet het wel, het evangelie. Maar die macht die aan jou trekt, die is sterker dan dat het woord van God trok. Leek. Ik had helemaal niks gezien in met God. Ik vond een saai boek, had er niks mee, ik las er niks in. Ik had er niks mee, ik had ook weinig gelezen, tot ik tot geloof kwam. Ging mijn leven veranderen, ik had honger naar het woord. Toen ik de Heer Jezus heb aanvaard in mijn leven, toen gebeurde er iets zonder dat ik het zelf door had. Er is iets gebeurd. En ik kreeg een afkeer van hetgene wat ik vroeger heerlijk vond. Hoe kan dat? Hoe kan een mens op de een of andere dag een afkeer krijgen van iets wat hij vroeger geweldig vond? En iets lief gaan krijgen waar hij vroeger niks mee had. Dat is een bewijs dat Jezus is opgestaan. Christus, de gekruisigde, hij leeft. En nou is het Jezus de levende, die je nodig hebt in jouw leven, om een gekruisigd leven te leven. Je wordt er doodmoe van, zonder de levende, proberen die oude eronder te houden. Is onmogelijk. Want Paulus zegt, die oude is gekruisigd. Maar je moet het wel voor het geloof ervoor houden. Die oude is gekruisigd met Christus. Die oude natuur, die oude mens. Die vol zat met zonde. Die is gekruisigd aan het kruis van Golgotha met Jezus. En nu is het de nieuwe Christus in de gelovigen. Die ons steeds de overwinning geeft. Om een nieuw leven te leven. Overwinning over de zonde. Zo is zo'n leugen vandaag de dag. Dat er gezegd wordt, ja, je blijft een arme tierige zondaar. En begrijp me niet verkeerd. Ik predik hier niet dat wij volmaakt tot in de detail nooit meer zouden struikelen. Maar dan moet je maar bij mij komen en dan zal ik je persoonlijk aanspreken. Tuurlijk, we struikelen allemaal. Maar het is als bedoeling dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Daarvoor zijn we geroepen. Want hoe moet het evangelie anders zichtbaar worden in ons leven? Als we ons hele leven lang in de zonde meedoen met de dingen van de wereld. Dat zegt die buurman ook. Hij gelooft erop, maar... Nee, juist. Christus is de overwinnaar. En juist het bewijs wat Paulus wil zeggen... Ja, als hij niet opgewekt zou zijn, ben je nog onder die macht. Maar het bewijs is in mijn leven, ik ben niet onder die macht meer. Als je Christus mag kennen, daarom moet het ook gepredikt worden. Zijn we niet meer onder de macht van die oude? Het graf is leeg. Christus is opgestaan. Ook zo bijzonder, waarom moest die steen weggerold worden? Jezus kon zo te midden van de muur, bij de discipelen. Kon hij in één keer in het midden. Er staat dat hij een lichaam had van vlees en van beenderen, van botten. Een fysiek lichaam. En toch kon hij er zo door de muur heen. Dat is boven natuurlijk, toch? Op de computerspellen kan alles. Maar bij God is het nog veel groter. Dat dit het opstandingslichaam van Jezus gaan wij deel ook aan krijgen. En Jezus kwam zomaar in één keer in de midden. Dus Jezus had ook die steen voor de graf had helemaal niet weggerold hoeven te worden voor hemzelf. Maar die wegrollen van de steen was het bewijs dat hij is opgestaan. Zodat daar de vrouw als eerste, later de Petrus en de discipelen, die later kwamen om daar in het graf te kijken, dat hij is opgestaan uit de dood. En dan zeggen die engelen, zeggen dan, wat zoekt gij de levende bij de doden? Is het ook vaak niet een misleiding, ook in ons leven, ook na wedergeboorte? Dat we allemaal worstelen in onszelf. Maar door het geloof moet ik opnieuw terug naar het fundament waar ik vaststa. Ik ben vergeven. En daar hou ik aan vast tot het einde toe. Dat is wat Paulus zegt tegen de Korintiërs zegt. Je bent vergeven. Je bent met Christus gekruisigd. Besef je het wel? Worstel. Strijd dan ook niet tegen die oude. Want dat is een strijd, daar heb geen enkele zin, want die oude is al gekruisigd. We zijn nieuw in Christus. Maar natuurlijk moeten we nog zonde uit ons leven wegdoen. Waarom? Omdat Jezus zichtbaar gaat worden in ons leven. Overal terug zie je dat in de Bijbel. Ook bij de Colossenzen. Ze waren volmaakt geworden in hem, zegt Paulus in Colossenzen 2. Volmaakt in de Zoon. En in Colossenzen 3 zegt hij, bedenk weer de dingen die van boven zijn, want uw leven is reeds verborgen met Christus in God. En dan zegt hij erachteraan, dood dan toch de leden die nog op de aarde zijn. Hoererij. Dronkenschap. Stelen. Slechtaardige dingen, alles. Moeten we ons van bekeren. Ook na wedergeboorte. Ik weet alleen tot geloof dat God in mijn hart ging werken. Hij was de kracht die mij de kracht gaf om de zonde weg te doen. De levende, de opgestane Jezus is het in de gelovigen die ons helpt om de zonde weg te doen. En om een vrij leven te leven. En het is altijd een trigger dat Satan probeert het om je van jezelf weer te verwachten. Ken je dat? En dan word je moedeloos, dan word je stijf weer. En dan ben ik dankbaar dat we als broeders en zusters elkaar hebben. Om elkaar te helpen om daaruit te komen om het van de levende te verwachten. Steeds weer opnieuw. Vers 18 zegt, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren, zegt Paulus. Dus zij waren dan ook nog onder de macht, in de macht van de zonde. Jullie broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, zouden dan verloren zijn. Nee, Paulus gaat uitleggen, absoluut niet. Dan kunnen we verder in het hoofdstuk, kunnen we het natuurlijk niet allemaal vandaag gaan behandelen. Maar dat er zeker een opstanding is van de doden. Ja, een gelovige heeft Pieter 2 jaar geleden over gesproken. Die wordt niet begraven, een gelovige. Een gelovige wordt gezaaid. Een steen begraaf je, maar een graankorrel zaaien om er iets uit te verwachten. We zullen straks een verheerlijk lichaam krijgen. Dat is echt geweldig, daarom is er hoop. En hoop werkt altijd vooruit, hè. Je zegt niet van gisteren hoopte ik dat. He, dat we gingen daar en daarheen. Noem maar even een dom voorbeeld. Ja? Dat zeg je niet. Maar je kan wel zeggen, want ja, dat is voorbij gisteren. Dus daar heb je niks meer aan die terugkijken. Maar vooruit, hoop werkt altijd vooruit. Hij is de levende hoop. De Heer Jezus. En door zijn opstanding, leert 1 Petrus 1 vers 3 ons, zijn wij opnieuw geboren. Het is alles te maken met de opstanding. Door zijn opstanding, zegt Romeinen 1 vers 4 uit mijn hoofd, dacht ik, daar staat dat door zijn opstanding heeft hij bewezen de Zoon van God te zijn. In Romeinen 4 kunnen we lezen dat door zijn opstanding wij gerechtvaardigd zijn. In 2 Korinthe 4 vers 14 staat, hij is opgewekt om ook ons op te wekken. Die dag gaat komen. Gisteren moesten we even denken aan mijn opa, die is een jaar geleden gestorven. We geloven dat hij bij God is. Op het laatste moment van zijn leven nog. Dus die man ga ik ooit terugzien bij de opstanding. Hij is opgewekt om ons ook op te wekken. En daarom is er hoop, ook als wij, moeten zeggen, mensen die ons lief en dierbaar zijn, ons voorgegaan zijn, dan mag er verdriet zijn. Maar geen verdriet die hopeloos is. Maar hoop. Dat een dag gaat komen dat we elkaar zullen gaan zien. Wat een troost is dat. Daarom hebben we nodig, broeders en zusters. Dat we ook de wereld verkondigen, de Heer Jezus. Want in hem is alle hoop. Dat we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Door zijn opstanding. Romeinen 6, vers 6. En dan zegt Paulus zo prachtig. In vers 19 en 20. Als wij alleen door dit leven op Christus onze hoop gevestigd zouden hebben. Dan zijn wij de meest beklagenswaardige alle mensen. En wat hebben we er dan aan? Als we alleen in dit leven op Jezus zouden vertrouwen, het houdt dan op. Wat hebben we er dan aan? Hebben we er niks aan? Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. In Leviticus 23 kunnen we heel mooi lezen. Daar werd de wet aan Mozes gegeven. Dat zij het paascha. Nou lees eerst over het paascha werd gevierd. En we kennen dat verhaal, dat is uit Exodus 12. Dat het paascha gevierd moest worden toen het volk Israël uit het land Egypte uitgeleid zou worden. En wat gebeurde dan? Dan moest er een lam geslacht worden en dat bloed moest aan de deurposten gesmeerd worden. En dan moest dat lam moest gegeten worden met ongezuurde broden. En ze moesten het haastig eten, want ze zouden uit Egypte uitgeleid worden. En dan lezen we Leviticus 23, wat daarna volgde, dat de eerste oogst die van het land kwam, de eersteling, die moest aan God geofferd worden, Opdat als je dat deed, volgens de wet van God, wat gebeurde er dan? Dan was de zegen zeker voor de rest van de oogst. Hier zegt Paulus dat Jezus Christus de eerste is die opgestaan is uit een dood met een verheerlijk lichaam. Ja, er waren mensen levend geworden, van dood levend. Had Jezus ook gedaan. Maar die zijn daarna wel weer gestorven. Maar Jezus is de eerste die opgestaan is uit de dood en leeft. En niet meer sterft. Met als doel dat vanuit die eersteling, waar al in het Leviticus 23 zo'n prachtige heenwijzing naar is, dat de rest van de oogst zal volgen. Voor de ieder die in hem gelooft. Hij is de eersteling en wij zijn in Christus de eerstelingen. En nou zegt Paulus als laatste in vers 34, en misschien kun je voor je rest, de rest thuis ook eens erbij lezen. Daar zegt hij, word op de juiste manier nuchter. Dus niet dronken. Want dat waren ook, de Korintiërs stonden daar ook onbekend. Want dan zegt Paulus ook, als Jezus niet uit de doden is opgestaan, nou dan gaan we gewoon eten en drinken, feest vieren. Want ja, wat hebben we het anders voor zin? Dat zegt hij in vers 32, de laatste regel. Laten we dan eten en drinken en feest vieren. Als Jezus niet opgestaan is uit de dood. Nee, maar omdat Paulus leert, Christus is opgestaan uit de dood. Dat is een feit. Word dan op de juiste manier nuchter. Blijkbaar kun je op een verkeerde manier nuchter zijn. Hoe vaak hoor ik niet in het evangeliseren, ja, daar ben ik te nuchter voor. Ken je dat? Heb ik niet begrepen. Zijn wij bereid, ook vandaag, om ons hart op te onderzoeken, of het klopt wat er staat, of je er deel aan hebt, dat je bevrijd wordt van zonde, want Paulus zegt, je moet op de juiste manier nuchter zijn en zondig niet. Dus als ik Christus heb leren kennen als mijn verlosser, en ik leef daarna gewoon nog door in zonde, dan zit er iets fundamenteels fout. Wij moeten stoppen met zondigen. Hoe kan dat alleen? Dan door de levende Christus in ons hart. Jezus, de opgestane, geeft ons overwinning. Zonder zijn geest is het onmogelijk overwinning te krijgen over de zonde. Maar het begint bij aanneming. Want sommigen, zegt hij, hebben geen kennis van God. Dat is ook vandaag de dag zo. Voordat ik tot bekering kwam, zei het me niets. Ik had geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit, zegt Paulus. En hier is het eigenlijk nog erger, want hier waren bekeerde Korintiërs, waar tegen Paulus zegt, sommigen van jullie die zeggen wel God te kennen, maar hebben helemaal geen kennis van God. Leven gewoon door in zonde. Dat gebeurde ook bij de Korintiërs. Ze leefden gewoon door in zonde. Ze hoorden het woord van God. En ze bleven gewoon door feesten. En ze dachten dat God is zo vol van liefde, hij vergeeft wel. Komt allemaal goed. Nee, zegt Paulus, tot beschaming zeg ik u dit. Het is beschamend als die Christus voor ons aan het kruis stierf, dat wij doorgaan met zondigen. En ik zal je dat bewijzen. Een paar bladzijden terug in 1 Korinthe 6. Voor een klein stukje. 1 Korinthe 6. Daar zegt Paulus dat ook, dat hij zich schaamde. Want hij zegt in 1 Korinthe 5 vers 6. Uw roem is niet goed. Zij roemden van, wij zijn kinderen van God. Maar in de gemeente lieten ze gewoon de zonde van hoererij doorgaan. Als je het hoofdstuk leest. Uw roem is niet goed, zegt Paulus. Het klopt niet. Jullie zeggen Jezus te kennen, maar jullie zeggen er niks van broeders, zusters die daar in de Korinthe leefden, ook beleden Jezus aangenomen te hebben, maar gewoon doorleefden in zonde. Vandaag de dag scheer en inslag, waar ook jonge lui in vastzitten. Hoererij op alle gebied. Paulus zegt, jullie roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Dus wij zijn als broeders zusters geroepen, zegt Paulus, als er in ons midden mensen zijn die doorzondigen en meedoen in alle dingen, meedoen van, wij zijn ook kinderen van God, dus we gaan mee naar het avondmaal, levensgevallen. Kunnen we allemaal niet behandelen, maar Paulus zegt zelfs dat in Korinthe mensen stierven daardoor. Doordat ze naar het avondmaal gingen, maar doorgingen met zondigen, maar daardoor stierven. Dus het is niet goedkoop, we zijn duur gekocht. Weet je nog? Het voorbeeld van het kruis. Het bloed van Jezus heeft gevloeid voor onze zonde. Maar het is ook zijn kracht in dat bloed. Wat ons overwinning geeft over de zonde. Want wat zegt Paulus? Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Wat zegt hij vers 7? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Ik haalde net eventjes al aan. En Exodus 12. Het paaslam werd geslacht. En ze moesten uit Egypte geleid worden. Dat kennen we. Wat moesten ze doen na? Elk jaar moesten ze dat herdenken. Hè? Dat ze uitgeleid waren uit Egypte. Dat is een beeld van de macht van de van Farao. De macht van de zonde. Waarin wij voortijds ook verstrikt waren. Maar toen nu we de Christus mogen leren kennen. En wat staat er dan heel mooi? Dat moet je thuis echt eens lezen in Exodus 12. Dan staat dat prachtig. Ze moesten 7 dagen lang feest vieren. Nadat het lam was geslacht. 7 dagen feest vieren en ze moesten ongezuurd, al het gezuurde, moesten ze uit hun huis verwijderen. En het moest een feest zijn. Dat is een heenwijzing wat Paulus hierop doet. Dat wij nadat we het kruis, het lam van God dat de zonde de wereld wegnam, komt er blijdschap in mijn hart. En mag ik feest vieren, het getal 7 dagen, is het getal van de volheid al de dagen van mijn leven. Dat ik bevrijd ben van mijn zonde. En ik zeg, Heer, als er nog meer is in mijn huis, aan computerspellen, aan boeken, wat te maken heeft met de duisternis, dat ik het opruim voor mijn heiland. Dat de vrede van God in ons huis is. 7 dagen lang werd het feest gevierd. En nou zijn we tot geloof gekomen, en dan komt God met zijn overtuiging. En dan kwam ook de boze. Joh, hoeft niet, joh. En je wordt eigenlijk droevig, je wordt bedroefd, want het is geen feest meer, want je moet dat ene loslaten. Als je leest, in Exodus 12, 7 dagen lang, moesten ze feest vieren met ongezuurde broden eten en het gezuurde wegdoen. Hier zegt Paulus, verwijder dan, tegen de gemeente. Het oude zuurdeeg opdat u nieuw deeg zult zijn. Nieuw deeg. Een nieuwe schepping in Christus. Zo prachtig, want Paulus kent natuurlijk veel beter de schriften dan wij met z'n allen bij elkaar. Maar hier doelt hij op het Pesachfeest. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Christus is voor ons geslacht. Voor jou, voor mij. Nou is de vraag. We weten niet hoeveel genadetijd we nog hebben. Dat is een ernstige vraag die Paulus ook zou stellen. Is het wel met jouw ziel? Heb je het oude, dat al dat zuurde, heb je het weggedaan uit je leven? Ik zal je zeggen, dat red je niet zonder Jezus. Vlucht tot Jezus. Het paaslam is voor ons geslacht. Wie daar zijn blik op werpt en hem omarmt, krijgt kracht van de opgestane Christus om de zonde uit zijn leven weg te doen. Dan is het wat moeilijker, minder moeilijk in ons leven. Ach en wee, dat wij de zonde uit ons leven moeten wegdoen. Dat het zo moeilijk zou zijn. Maar door de opstandingskracht van Jezus is het mogelijk om ons al het zuurdeeg uit onze huizen weg te doen. En dan zegt hij vers 8, dat duidt zo duidelijk op dat feestvier uit Exodus 12. Laten wij dus feest vieren. Dan zitten wij niet met zo'n gezicht, als we de Heer Jezus kennen, met blijdschap, maar natuurlijk wel met eerbied en ontzag. Niet van dat ook Paulus van ons zou moeten zeggen, uw roem is niet goed. En we doorleven in zonde. Nee. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Dat gaat altijd gepaard als je volhardt in de zonde, hè. Boosaardigheid, slechtheid, woedeuitbarstingen, ken je dat? Dat je het niet kan hebben, dat je gezondigd hebt. Maar gewoon moet erkennen, er is een macht sterker in mij bezig. En ik heb Jezus nodig. Ja, maar heel mijn familie, of dit of dat, die zeggen iets anders. Wat zegt het woord? Christus alleen maakt vrij. Hij is werkelijk de bevrijder. En dan moet ook de boosaardigheid uit ons leven. Ik ben ook na mijn wedergeboorte nog vele malen daarin gevallen. En ik had ook mijn broeders nodig die mij zeiden, joh, wat zegt Paulus, hou vast. Hou vast aan Jezus. Hij doet het. En hij bevrijdt. En als je erin gevallen bent, moet je opnieuw beleiden. En je zonde daarvan, moet je opnieuw daarvan bekeren. Ga terug naar je man, vrouw, zoon, dochter, broer of zus. Zet het recht. Maar, met ongezuurde broden, zegt Paulus, van oprechtheid en waarheid. Dit is een kenmerk van een kind van God. Dat hij oprecht wordt. Hij gaat niet meer liegen tegen zijn collega. Geen leugentje meer om bestwil. Ja, de boze komt om soms nog ons te laten meedoen met slechtheid. Nee, u bent nieuw. U hoeft niet nieuw te worden. Wie Jezus heeft aanvaard, is in hem nieuw. Maar moet nog wel het zuurdeeg wegdoen uit zijn leven. U bent nieuw, zegt Paulus. U bent immers ongezuurd. Dat is iets waar je naartoe moet werken. Je bent het en daarom moet je het gezuurde wegdoen. Omdat het levensgevaarlijk is. Maar dat je oprecht bent en dat je in waarheid wandelt. Want de waarheid maakt waarlijk vrij. Laten we hem daar ook deze morgen de eer voor brengen. Amen. Ik wil jullie kort danken. Liefdevolle trouwe Vader, ik wil u bedanken voor uw onmetelijke liefde. Dat Jezus stierf voor ons aan het kruis van Golgotha. Maar dat u daar niet alleen bent blijven hangen, maar dat u ook bent begraven. En nog heerlijker, dat u bent opgestaan. Heer Jezus, dank u wel dat u leeft, dat u ons kent, dat u onze moeites kent, strijd kent, of wat het ook zijn mag. Misschien wel vanmorgen, dat we teleurgesteld zijn in onszelf. Wat zoekt gij? De levende bij de doden. Dat we dan opnieuw onze knie mogen buigen. U mogen aanroepen, Heer Jezus Christus, als de levende, die ons vandaag wilt helpen om het nieuwe leven te leven. Heer, ik dank u dat uw woord werkelijk waarheid is. Ik wil u prijzen daarvoor. En ik wil vergeving vragen voor elke vorm van ongeloof. Ook in mijn eigen leven. En ik dank u, Heer Jezus, voor het bloed wat daar gevloeid is van het kruis van Golgotha. Dat Jezus werkelijk alle zonden heeft gedragen. En dat we door zijn offer omgezuurd zijn. Dat wij nieuw zijn. Daar wil ik u voor prijzen, Heer Jezus. Maar help ons allen om elk stukje zuurdeeg, misschien nog in ons leven, weg te doen. Opdat ons paaslam voor ons is geslacht. Dat Jezus Christus, de opgestane Heer, waar al de apostelen van hebben getuigd, zichtbaar mag worden in ons persoonlijk leven, in ons huwelijk, in ons gezin, maar ook hier in ons gezin als gemeente van Jezus Christus. Maar ook in hen die niet getrouwd zijn, als individu, met u mogen leven met elkaar. Liefdevolle trouwe Vader, ik wil u bedanken voor deze morgen, voor uw genade, voor uw liefde. En ik wil u zegen bidden voor al mijn broeders, al mijn zusters, voor ieder die ook deze morgen hier is. In Jezus' naam. Amen. En hier.